Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag op ons voor te gaan dominee M. Hogenbierik uit Gorkum. Roel Boninga is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 324... De verzen 1, 2 en 3. Uit het liedboek Gezang 324, de verzen 1, 2 en 3, zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 5. De verzen 3, 4 en 6 in de nieuwe berijming. Psalm 5, de verzen 3, 4 en 6 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na het gebed zingen we het lied van de zondagschool, dat is Psalm 86, vers 5, in de nieuwe berijming. Psalm 86, vers 5, in de nieuwe berijming zingen we na het gebed, het lied van de zondagschool. Na de schriftlezing zingen we Psalm 35, de verzen 11 en 13. Psalm 35, de verzen 11 en 13. Zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek Gezang 365. Gezang 365 uit het liedboek zingen we na de verkondiging. Dan zingen we rond de gelozenblijdenis van Psalm 37. Vers 6 in de nieuwe berijming. En na de gelozenblijdenis zingen we van Psalm 37. Vers 12. In de nieuwe berijming. Voor de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 37, vers 6 in de nieuwe berijming. En na de geloofsbelijdenis zingen we van diezelfde Psalm, vers 12. Ook in de nieuwe berijming. De schriftlezing is uit het boek Genesis. Genesis hoofdstuk 20 vers 1. Tot en met hoofdstuk 21 vers 26. De schriftlezing is Genesis hoofdstuk 20 vers 1 tot en met hoofdstuk 21 vers 26. Tot en met hoofdstuk 21 vers 26. De tekst voor de verkondiging is uit hoofdstuk 20, Genesis hoofdstuk 20, vers 9. De tekst voor de verkondiging, Genesis hoofdstuk 20, vers 9. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en ga tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, gasten en alle die met ons meeluisteren, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag is onze voorganger dominee M. Hogenberg uit Gorinchem. Er zijn geen verdere mededelingen, laten we deze dienst beginnen met het zingen van gezang 324, vers 1, 2 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Wij zijn hier niet zomaar samen, maar we zijn hier samen in de naam van de Eeuwige, de drie enige God, de Vader die ons geschapen heeft, de Zoon die ons verlost heeft en de Geest die ons levend maakt. In zijn naam mag ik u en jou groeten. Genade en vrede van die is en die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij mogen Gods goedlossingen beantwoorden met de woorden van Psalm 5, de versen 3, 4 en 6. Schrift ligt deze middag opengeslagen bij twee verrassende stukken. Wat de zondagsschool betreft. Ik heb altijd nog het idee, ik heb zelf vroeger op de zondagsschool gezeten, maar het is een evangelisatie-zondagsschool. Ik vind altijd nog steeds vreemd zondagsschool tijdens de kerkdienst. Ik ben altijd een beetje kindernevendienst, maar ja. Een verrassend hoofdstuk over de vrouw. Het klapt een klein beetje. Mag het? Als ik te veel zeg, dan... Kijk het wel door, hè? Over de vrouw waarvan iedereen zei, die hoort niet bij de Heer Jezus. Alle kerkmensen zeiden, die hoort niet bij de Heer Jezus. En toen zei de Heer Jezus, als er één iemand is die daarbij hoort, dan is het die vrouw. Te veel gezegd? Nee, hè?
Nee, de meesten zijn nee.
En wat de hoofdlied betreft, Genesis 20, vanaf vers 1 tot 21, niet vers 26, dat is het veel van het goede, 21 vers 2. Voordat wij ons buigen over de schrift, buigen wij voor God. Laat ons bidden. Heer onze God, we zeiden het zo. Twee verrassende gedeeltes uit de schrift. En voor de kindernevendienst heeft het al een klein beetje verklapt. Voor de hoofddienst nog niet. Maar zoveel was al wel duidelijk, dat we in ieder geval in de lezing van de kindernevendienst, en ook in de lezing voor de hoofddienst, onze opvattingen, onze gedachten, ook als vrome gelovigen, soms haaks staan op de werkelijkheid. Dat u eigenlijk, waar wij denken, hé, dat zijn vijanden, dat u daar juist bevriend mee bent. U zich juist meer erkend voelt dan. Het geeft al te denken. Zeker na het gebeuren van de afgelopen week. Waarin wij als Nederlanders gestemd hebben voor de overheid als dienaressen Gods. En opeens wij in goed geloof al die jaren geleefd hebben van maar. In het geloof hebben wij het voor het groot deel voor het zeggen. Wij gaan voor goud. En blijken opeens de verliezers te zijn. Nog ineens een bronzen medaille. Hooguit een getuigschrift voor bewezen diensten. En we kunnen dus dat we bang worden. Dat we ons juist terug gaan trekken in het isolement. Dat we zielig gaan doen. Maar Heer, u hebt toch zelf gezegd waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in uw midden. Was dat mooi. Wij kijken vaak naar volle stadions, naar volle kerken, naar de meerderheid in de Tweede Kamer, naar wat wij noemen een christelijk volk. En dan blijkt het dat opeens niet te zijn. En dan mag je kijken naar de mensen links en rechts van je, voor en achter je. En waar er twee zijn. Een ander en ik. En misschien nog wel een ander. Daar bent u. Heer onze God, zo willen we de schriften openen. Om dat weer opnieuw te leren. Om u te zien. Niet in de massaliteit, niet in de meerderheid, maar juist in die ene. Onverwacht en ongedacht als een wonder. Zo komen we onszelf bemoedigen. In ons lied, in onze gebeden, maar vooral ook in het woord dat u ons uit wil leggen. En ook aan ons wil verkondigen, ons mee wil bemoedigen. Dat vraagt ook voor de juffrouw's en de meesters in de kindernevendienst, dat die dat mogen doen. En voor de jongelui in de kindernevendienst, die dat ook op mogen pakken. Maar net zo goed hier in de hoofddienst. Voor hem die uw woord heeft te verkondigen en ons die het woord hebben te overdenken en te horen, mee te nemen. Niet maar even de binnenzak, maar echt in het hart. Meer vragen we niet van u. En minder verwachten we ook niet van u. Hoor ons dan zo. In Jezus' naam. Amen.
We zingen met elkaar het lied van de zondagsschool, Psalm 86, het vijfde vers. Schriftlezing is dus groot genoeg, maar aanzienlijk korter dan op de liturgie staat. Genesis 20 vanaf vers 1 tot 21 vers 2. En daarna zingen we naar de verkondiging toe met de woorden van Psalm 35, de versen 11 en 13 uit de oude berijming. Genesis 20 vanaf vers 1. Abraham nu brak van daarop naar het zuiderland en vestigde zich tussen Kades en Soer en vertoefde als vreemdeling in Gerar. Der Abraham van zijn vrouw Sarah gezegd had, zij is mijn zuster, liet Abimelech de koning van Gerar Sarah weghalen. Maar God kwam des nachts in een droom tot Abimelech en zei tot hem, zie, gij zijt een kind des doods, omdat gij die vrouw genomen hebt, want zij is gehuwd. Abimelech nu was niet tot haar genaderd. En hij zeide, Heere, zult gij dan een rechtvaardig volk doden? Heeft hij zelf niet tot mij gezegd, zij is mijn zuster. En zij heeft ook zelf gezegd, hij is mijn broer. In onschuld van mijn hart en reinheid van mijn handen heb ik dit gedaan. En God zei tot hem in de droom, ik weet ook dat gij het in onschuld van uw hart gedaan hebt. Ik heb u dan ook ervan weerhouden tegen mij te zondigen. Daarom heb ik u niet toegelaten eraan te raken. En nu, breng de vrouw van deze man terug, want hij is een profeet. Dan zal hij voor u bidden, opdat gij in het leven moogt blijven. Maar indien gij haar niet terugbrengt, weet dat gij voorzeker zult sterven, gij en al de uwen. De volgende morgen riep Abimelech al zijn dienaren en bracht dit alles te hunner kennis. En de mannen werden zeer bevreesd. Voorts riep Abimelech Abraham en zei tot hem, wat hebt gij ons aangedaan? En waarin heb ik tegen u gezondigd, dat gij over mij en mijn koninkrijk een grote zonde hebt gebracht? Gij hebt tegenover mij dingen gedaan die niet gedaan mochten worden. Ook zeide Abimelech tot Abraham, wat hebt gij beoogd dat gij dit deed? Toen zeide Abraham, ik dacht, wellicht is er geen vreze Gods in deze plaats. Zij zullen mij doden op mijn vrouw. En bovendien is zij werkelijk mijn zuster. Zij is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder. En zij is mij tot vrouw geworden. Toen God mij uit mijn vaders huis liet omzwerven, zei ik tot haar, dit zal de liefdedienst zijn die gij mij bewijzen zult. Zegt van mij op elke plaats waar wij komen, hij is mijn broer. Toen nam Abimelech schapen en runderen, slaven en slavinnen, en schonk die aan Abraham, en ik gaf hem zijn vrouw Sarah terug. En Abimelech zeide, zie, mijn land staat voor u open, vestig u waar het u goed doet. En tot Sarah zeide hij, zie, ik geef aan uw broer 1000 zilverstukken. Zie, dat zal u voor de ogen bedekken van allen die bij u zijn, en gij zult gerechtvaardigd zijn, in elk opzicht. Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelech en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij baarden. En de Heer had namelijk elke moederschoot in Abimelechs huis toegesloten, ter oorzake van Sarah, de vrouw van Abraham. De Heer bezocht Sarah, zoals hij gezegd had. En de Heere deed aan Sarah zoals hij gesproken had. En Sarah werd zwanger en zij baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, te bestemde tijd waarvan God tot hem gesproken had. Zover de lezing uit de schriften, zalig zij dit als Maria bewaren en overwegen in hun hart. Gemeente tekst als uitgangspunt voor de verkondiging, Genesis 20, vers 9. Het verwijt van Abimelech. Voorts riep Abimelech Abraham en zei tot hem: wat hebt gij ons aangedaan? En waarin heb ik tegen u gezondigd dat gij over mij en mijn koninkrijk een grote zonde hebt gebracht? Gij hebt tegenover mij dingen gedaan die niet gedaan mochten worden. En dat onder het thema de uitdaging van de PVV of waarmee omgaat, puntje, puntje, puntje. Zing ons amen op de verkondiging, de woorden van het gezang 365, de versen 1 en 2. Zus en broeders, jongelui, geliefde onze Heer Jezus Christus, ondeugd is ook een deugd, zegt mijn zoon altijd tegen mij. Het is niet voor niets, het is ook uitdagend bedoeld, als ik voor vanmiddag het thema van de preek gekozen heb als de uitdaging van de PVV. Of waarmee omgaat, puntje, puntje, puntje. Wat er van de week gebeurd is, het is belachelijk maar waar, al weken van tevoren werd in de peilingen gezegd dat het PVV de tweede christelijke partij van Nederland was. En je kunt preken wat je wilt, maar de peilingen hebben gelijk gekregen. De PVV is de tweede, om niet te zeggen de eerste christelijke partij van Nederland geworden. En al de aanhangers van die partijen die een C of een G van gereformeerd in hun naam hebben staan, die huilen krokodillentranen of zeggen hooguit: wij willen wel gedoogsteun verlenen. Politiek op de kansel? Elke preek is politiek. Elke preek gaat altijd over ons verantwoordelijk mens zijn in deze tijd waarin wij leven en waarin God ons door zijn geest tot verantwoordelijkheid roept. Krokodillentranen huilen, omdat het CDA gehalveerd is, omdat de ChristenUnie van 6 naar 5 zetels gegaan is en de SGP geen 3 zetels gehaald heeft, maar wel 10.000 stemmen meer. Maar tegelijkertijd verloren heeft in de grote Bijbelbelt. De grote winnaar is de PVV. Vooral onder de stemmers van de aanhangers van de CDA. En ook onder de aanhangers van de SGP. Wat heeft het PVV dat ze christenen op hen laat stemmen? Wat hebben zij? Waarom stemmen mensen die weten van die medemens, die naast ze bij uitstek Jezus Christus, die niet gezegd heeft: ik kom alleen maar voor mede-Nederlanders, maar die heeft gezegd: ik kom voor zondaars, diep verloren. Wat hebben christenen aan dat woord van Jezus Christus als ze op de PVV stemmen? Wat is hun angst? Wordt in alle commentaren gezegd. Van Nederlands Dagblad tot Reformatorisch Dagblad tot en met Trouw. Dat zijn de drie kranten die ik lees. Daarin wordt gezegd: de fout van het CDA en van de ChristenUnie en van alle andere partijen is dat zij de islamisering, de immigratie hebben laten liggen. En daar ligt de winst van de PVV. Angst dus. Angst voor die vreemdeling in ons midden. Angst voor die andere gelovigen dan wij. Toenemende angst ook, wellicht voor neoliberalisme. Alle voorgangers in de Gorkum zijn bij elkaar geroepen. Naar de uitspraak van de Raad van State over de SGP. Of er geen Gorkums manifest geschreven moet worden. Want wij christenen komen in het hoekje. Hoe zeg je dat netjes? Het hoekje waarin de klappen vallen. We worden minderheid. Als er één ding is gebleken, is dat wij als christenen in een christelijke cultuur allang een minderheid zijn. En het wordt tijd dat we dat tot ons door laten dringen. Gelooft Geert Wilders? Gelooft hij? Geen snars. Maar echt geen snars gelooft hij. En hij zegt het recht voor zijn raap dat hij niet in Jezus Christus en in een God gelooft. Hij gelooft alleen maar in de Joods-christelijke cultuur, omdat het zijn angst ten goede komt. In het verhaal van Genesis gaat het over deze dingen. Over de angst van gelovigen in die grote boze wereld. En over het niet uitkomen voor hun geloof, maar het kiezen voor de slachtofferrol. Genesis 20 gaat het erover. En ook op die manier van waar je mee omgaat. Wat zoek je? Wie zoek je? Om jouw leven te delen, jouw gevoelens, jouw gedachtes en gewoon jouw echte leven. Genesis 20 gaat het om de omgang tussen Abraham en Abimelech. Met alle gevolgen van dien. En die gevolgen zijn in eerste instantie negatief. Voor 90% zijn die eigenlijk negatief. Maar het gaat niet alleen over de omgang tussen Abraham en Abimelech. Het gaat ook over Gods vreemde plaats in deze geschiedenis. Als u meegelezen heeft of meegeluisterd hebt, dan is het voor iedere lezer helder. Als er iemand in de fout gaat, is het Abraham, die vader van alle gelovigen. Die gaat in de fout. En het tweede wat je dan opvalt, is het Abimelech, die ongelovige, die de Heere God als God van Israël en als persoonlijk God niet kent, maar wel ergens in gelooft, dat die Abimelech in de fout van Abraham wordt meegesleurd. En het derde wat je leest en hoort, is dat Abimelech zich niet bewust is en zich terecht onschuldig voelt. En dat de Heere God hem ten vierde wel voor schuldig houdt en hem zelfs dreigt met straf en niet te misselijk zelfs met de doodstraf. En dan komt het echt vreemde dat de Heere God tegelijkertijd zelf zegt dat Abimelech het een onschuld heeft gedaan. Als er één verhaal met vol tegenspraak is, is het dit verhaal. En lees het niet vroom als kerkmens overheen. Het is een vreemd en duister verhaal. Reden om hier met elkaar te zijn hier in de kerk. Niet op een of andere politieke bijeenkomst. We zijn hier in de kerk om ons geloven toe te rusten. Reden om kort even te zoeken naar de plaats van dit, van deze geschiedenis in het geheel van de geschiedenis van Abraham. En dan moet je eigenlijk een bril opzetten. En we hebben natuurlijk altijd een bril op. Ook al heb je geen bril op. Je hebt altijd een visie. Je kijkt naar dingen. Vanuit jezelf. Maar dan moet je een bril opzetten, want een bril heeft twee glazen. En het ene brillenglas is niet met het ander te verwisselen. Als ik mijn bril om zou draaien, zou het niks worden. Het eerste wat opvalt. Het eerste brillenglas. Dan valt op dat Genesis 20 een herhaling is van Genesis 12. De versen 10 tot 20. Toen was Abraham in Egypte. En nu is hij in Gerar. Dat is de plaats. Maar de geschiedenis is hetzelfde. Alleen verschillende plaatsen. Als je die twee dan met elkaar vergelijkt, dus niet alleen de plaatsverschillen, maar juist wat is de overeenkomst? De overeenkomst in Genesis 12 en Genesis 20 is dat er in alle tweede keren bij de aarde staat, is dat Abraham vertoefde als vreemdeling. Hij vertoefde als vreemdeling. Voordat we het uitwerken. Weet u dat dat een geloofsartikel is? Dat wij geen blijvende woonplaats hebben op deze aarde, maar dat ons tehuis in het koninkrijk van God is. Dus dat wij hier niets te beschermen hebben als zodanig. Niets. Of het gaat om koopkrachtplaatjes, of het gaat om je eigen woning, niets. We hebben één ding te beschermen, en dat hebben wij niet te beschermen, dat beschermt Jezus Christus wel voor u, jou en mij. Als wij zouden moeten weten wie een vreemdeling is, dan zijn wij dat. Abraham vertoefde daar als vreemdeling. Wat zegt dat? Nou, juist met dat begrip vreemdeling word je juist in de geschiedenis van Abraham terugverwezen naar het gebeuren in en van Genesis 19. Het gebeuren met zijn neef Lot. Vlees van zijn vlees, bloed van zijn bloed. Zijn neef Lot. Er is geen ruimte in het land. Nederland is te klein voor al die mensen. Canaan is te klein voor Abraham en zijn eigen bloedeigen familie. En de wegen scheiden zich. Alleen zegt Abraham nog barmhartig, ruimhartig, gunnend, goed christelijk gereformeerd, zegt hij tegen Lot, jij mag eerst kiezen, jochie. En Lot kiest voor het rijke, vruchtbare Sodom en Gomorra. Lot kiest voor het materialisme van het jaar 2010. Mijn vrouw en ik zijn begonnen in een tijd van woningnood, in een souterrain in Utrecht, en we konden daarin wonen als we tegelijkertijd de twee oudjes die boven woonden verzorgden. Tegenwoordig gaat men eerst samenwonen, want je moet geld hebben voor een huis 2 onder 1 kap en dan ook nog een feest van 20.000 euro. Even, mijn vrouw en ik zijn hartstikke gelukkig. En we hebben het gewoon met een broodmaaltijd en een kroket gedaan en met een bus, want auto's konden die betalen. En ze zei voordat ik wegging, ik hou nog steeds van jou. Lot. Lot heeft gekozen voor Sodom. Lot is eerst, zoals een echte immigrant, een vreemdeling, is hij aan de rand van de stad gaan wonen. Aan de rand van Sodom. Maar hij heeft zichzelf opgewerkt. Hij is één geworden met de Sodomieten. Voorbeeld van assimilatie en integratie. Het is als het ware een derde generatie Hebreeër. We zouden in onze tijd zeggen een derde generatie Turk. Zo is hij één geworden met. En zo is hij van de rand van de stad heeft een huis kunnen kopen aan het marktplein helemaal in het midden. Hij heeft alle mogelijke moeite gedaan om één te worden met de Sodomieten en het te zijn. En dan lees je in Genesis 19 vers 9 dat hij zijn afkomst nooit kan verloochenen. Jongens, al zouden jullie ooit je geloof verliezen. Ik hoop dat je dan je ouders zoveel plezier doet. Dat je afkomst nooit verloochent. Lot kan het niet. Want er komen er twee vreemdelingen in Sodom. En dat zijn dus vreemdelingen, die hoorden niet bij. En met hen kun je dus doen en laten wat je wil. En dan treedt Lot naar voren en zegt, nee jongens, het zijn mijn gasten. Het zijn schepseltjes Gods, daar moet je van afblijven. Dat is kostbare mensenleven. En dan voelt hij zich opeens, ook al woont hij in het centrum van Sodom, wordt hij opeens vreemdeling. En blijkt dat hij het altijd gebleven is, wat hij ook gedaan heeft. Dan lees je in 19 vers 9, deze een is als vreemdeling hier komen vertoeven. Je Je zult maar een opa en oma hebben die in Turkije of in Marokko geboren zijn. Kun je 100 keer je ouders kunnen hier in Nederland geboren zijn, net als jij. En jij kunt zelf hier in Nederland geboren zijn, net als jij. En dat er dan toch gezegd wordt, je bent zo'n Marokkaan, je begrijpt wat ik bedoel. Je bent zo'n Marokkaan. Hetzelfde wordt hier tegen Lot gezegd. Je bent als vreemdeling hier komen vertoeven en jongen, je denkt wel dat je het niet bent, maar je bent en je blijft het. Dan komt het andere er ook bij. Want wat jij denkt, dat staat haaks op onze levensinvulling. Om ons geheel en al de wet te stellen. Maar dat maakt er zelf wel uit. Wat hier dus even gewoon uit het verhaal van wat u ervan vindt, maar wat hier uit het verhaal van Genesis 19 blijkt, is dat als je eens vreemdeling was als Lot en als Abraham, je vreemdeling was en bleef met alle consequenties van dien. Wat zijn de consequenties van een vreemdeling? Hier althans. Er valt natuurlijk heel veel meer en veel genuanceerder te zeggen. Maar wat is hier het diepste van een vreemdeling? Is dat je je leven niet zeker bent. Een vreemdeling is iemand die nergens recht op kan laten gelden, want wordt hem even makkelijk ontnomen. Je bent je leven niet zeker. De Joodse uitlegger Rashi uit de middeleeuwen, die wijst er dan ook op dat het, als je leest in Genesis 20 vers 1, Abraham nu brak van daar op naar het zuiderland. En die vraag is even, waarom breekt Abraham daar nu op? Nou, als reactie van op het gebeuren in Genesis 19, de omkering van Sodom en Gomorra, je woont er wel niet. Maar in de wijde omtrek hebben ze je doorheen, maar ben jij er ook niet eentje van? Ben je ook geen vriend van Jezus Christus? Nee, ik niet. Ben je ook geen Hebreeër? Nee, ik niet. Maar je bent het. En Abraham die koos het veilige pad. Hij breekt op om voor zichzelf een nieuwe veilige plek te zoeken vanuit de onzekerheid. Dat is de eerste, dat is de ene brillenglas, dat is de eerste setting. Het vreemdeling zijn van Abraham. Nu de tweede setting, tweede brillenglas. Genesis 20 heet een vervolg in Genesis 21. We hebben maar 2 versen gelezen, maar het zijn ook de meest wezenlijke versen even voor onze geschiedenis. Wat dat betreft moet je ook altijd langer lezen dan je neus lang is. Even heel simpel, sommige mensen hebben dat niet door, maar altijd wat er boven een pericoop staat, is geen bijbeltekst, heeft gewoon het MBG erboven gezet. Dus ik hou er ook niet van als in een rouwdienst of in een trouwdienst, als dat erboven komt te staan. Dat is menselijke interpretatie. Maar ook die witte streepjes, dat is geen bijbeltekst. Dus dat wil niet zeggen dat je daar moet stoppen. En dat is vaak de fout. Als jullie ooit gaan trouwen, ik gun het jullie van harte. Als jullie ooit gaan trouwen, dan zul je het ongetwijfeld tegenkomen dat je dan gewoon een huwelijksformulier zegt, hey, dat je als vrouw de man onderdanig moet zijn. Dus dat is een Efeze 5. Ik krijg altijd bruidspaartjes die dan zeggen, hey dominee, we krijgen heel veel volk wat niet gelooft en dat klinkt zo raar. Dat komt vanwege het MBG, omdat er opeens een wit streepje staat bij 5 vers 22, want eigenlijk moet je beginnen bij het vers daarvoor. Maar het staat boven het witte streepje, dat lezen we dus niet. Want boven het witte streepje staat, en wees elkaar onderdanig in de vreze van Christus. Dus niks alleen maar vrouwen, kerels net zo goed. Niet alleen kinderen aan hun ouders, maar ook ouders aan hun kinderen. Wees elkaar onderdanig. En dan pas, vrouw is uw man onderdanig. En voor mannen wordt dan het omgekeerde gezegd, bijna hetzelfde, een synoniem. Mannen hebt uw vrouw lief. Hier ook, doorlezen dus. Genesis 20 en vervolgens Genesis 21. De geboorte van Isaac. Die geboorte van Isaac is concreet aangekondigd in Genesis 18. Zo concreet dat er zelfs gesproken is, Abraham, als ik over een jaar terugkom, dan zit jij met een koter op je knieën. Dan heb jij een kind gekregen. Kan zijn over 9 maanden, kan zijn over 10 maanden, kan zijn over 11 maanden, maar over 12 maanden zit jij daar met een eigen kind, bloedeigen kind op je knieën. Even niet langs heen lezen, want verdraaid, dit is nou echt waar het om gaat. We spreken hier dus, in Genesis 20, over de spannende tijd. Van dat strookje, dat water, ben ik wel of ben ik niet zwanger? Over de spannende tijd van zwanger worden en zwanger zullen worden. Maar daarmee ook de uitkomst van God belofte. God heeft zelf gezegd. Niet wij zullen het proberen. God heeft zelf gezegd, over een jaar dan kom ik terug en jongen, dan ben jij vader. Dat is het tweede brillenglas. Twee dingen dus, vormen dus die twee brillenglazen. Om Genesis 20 te lezen. Abraham is vreemdeling, tot in zijn essentie. En twee is, Sarah zal zwanger worden. Nu gaan we Genesis 20 lezen. Ik heb het gezegd, Abraham is een vreemdeling, zo begint het ook. Hij kwam als vreemdeling in Gerar. Gerar is dus zijn leven onzeker, afhankelijk van zijn medemens. Hij spreekt de taal niet, hij kent de gewoontes niet. Hij is hartstikke onzeker. Hij is ook zijn leven niet zeker. En hij vreest voor zijn bestaan. Kortom, zijn hele wezen wordt op dit moment gestuurd door vrees. Dat werkt zich ook uit. Hij is zo bevreesd voor zijn leven, dat hij tegen Sarah, zijn vrouw, zegt, hé, je bent zo'n knappe meid. Ik ben bang dat andere kerels jou ook als vrouw willen hebben. En dat ze mij een kopje kleiner maken. Hij vreest voor zijn eigen leven. En hij zegt tegen Sarah, jij moet zeggen dat je mijn zuster bent. Hier in Genesis 20 komt het uit, want in Genesis 12 dat doet hetzelfde trucje. En Isaac die doet ook nog een gegeven moment een keer later datzelfde trucje. Je moet zeggen dat je mijn zus bent. Hier zegt hij, komt uit hij van dat hij niet liegt. Je leest in vers 12, ja, het is ook... Het is wel mijn zus, maar het is en mijn vrouw, maar het is ook mijn zus. Want we hebben dezelfde vader, maar niet dezelfde moeder. Weet u hoe we dat in de Rond-Hollands noemen? Dat is een halve waarheid. Dat is een halve waarheid. En daar zijn wij christenen hartstikke goed in. En niet alleen christenen, mensen zijn er hartstikke goed in. Maar als christenen dat zijn, is het altijd een... Ja, verwacht je het eigenlijk niet, toch? Wel heel menselijk. Het is een halve waarheid. Maar stel nou even voor. Wees ook zo concreet. Stel nou even voor dat, oké, het is niet te vergelijken, maar dat ik zo met mijn vrouw om zou gaan. We zijn in oktober in Oeganda geweest. Heel ander wereldje. En stel nou voor dat ik er bang was. Dat zei ik tegen mijn vrouw, hey, gewoon, ik ben bang dat ik het loodje leg. Gewoon doe maar alsof jij mijn zus bent. Want dan nemen ze jou misschien wel tot vrouw, maar dan blijf ik leven. Ik ben bang dat ik nog ineens op logeerbed op zolder mag komen te slapen. Zelf nog ineens in het schuurtje achter de tuin. Zo ga je niet om met diegene waarvan je zegt, maar jij bent de belangrijkste na de Heere God. Jij bent de belangrijkste in mijn leven. Ook al zou het je halfzus zijn. Het eerste is toch dat je zegt, hey, jij bent degene die het leven mag delen en die jouw leven met mij deelt. Halve waarheden. Van ons wordt gevraagd dat wij waarheid spreken. En waarheid spreken is niet altijd, denk even aan wat Buskus zei, de waarheid in de Tweede Wereldoorlog. Je wil dus niet altijd zeggen dat je dus als de Duitsers aan de deur kwamen en jij het onderduikers, dat je dan moest zeggen, ik heb onderduikers. Dat je dan verantwoordelijk was voor hun meename en voor hun dood. Al dan niet in Auschwitz. Waar het zou dus ook kunnen zijn, puur Joost, dat je zegt, hé, nee, ik heb geen onderduikers. Omdat je op die manier waarborgt het leven van hen die zich aan jou hebben toevertrouwd. Wij maken waarheid wel eens te abstract. Waarheid gaat diep in het leven. Daar sta je voor, daar ben jij zelf. Abraham spreekt een halve waarheid. En eerlijk is eerlijk. Een halve waarheid is nog steeds een hele leugen. God komt tussen beiden. God komt tussen beiden. Gaat naar Abimelech, want Abimelech die neemt Sara tot vrouw. Even, mag dat even? Humor in de schrift. Hoe oud was Sara toen ze moeder werd van Isaac? Weet jij dat? Weet je broer dat? Hoe oud was Sara? Wie weet het? Kinderen eerst. Wie weet het? Hoe oud was Sara? Een kind is tot en met 18, hè? Hoe oud was Sara toen zijn moeder... Jij daar. Heel goed voor jou. Even. Je zult maar 90 zijn. En nog begeerd worden, hè? Vergeef me even, maar dat gaat er niet over bij. Maar dat is zo. Ik noem mijn vrouw nog steeds schoonheid. Ze is iets ouder dan ik. Ik noem haar nog steeds schoonheid. En ik hoop dat ze 90 wordt. Dat ik dat nog steeds tegen haar mag zeggen. Hé, schoonheid. Ik zou niet willen ruilen voor iemand anders. Dat. Hier, hè. Sarah is 90. En ze wordt dus begeerd, hè. Als je 90 bent, jongens, hé, laat je niet uit me rangeren, hè. Ik ben een knap mens. God komt tussen beiden. Die gaat naar Abimelech toe en die zegt, hé, jij hebt Sara tot vrouw genomen, je bent een kind des doods. Want Sara is getrouwd. Ook weer even, om niet zo voorbij te gaan. In toenemende mate kom je natuurlijk in onze samenleving tegen. Ook onder mensen die hun leven leven voor Gods aangezicht en in Gods kracht. Dat ze niet meer vechten voor hun huwelijk. Met wat er ook gebeurt. En soms valt het echt te begrijpen. Dat begrip moet ook op kunnen brengen. Dat het soms verdraaid moeilijk is om je relatie te handhaven. Maar vecht er op zijn minst voor. Het mooie hiervan is. Dat er Abraham, de boer, ik zeg nog netjes. Dat hij niet vecht voor zijn relatie met Sara en dat God ervoor vecht. Wil je het alsjeblieft meenemen? Met al wat er gebeurt. God vecht voor een relatie van twee mensen waar mensen het zelf niet doen of kunnen. God doet het. En dan het tussenzinnetje. Vers 4. Abimelech nu was niet tot haar genaderd. Want eerder was de schrikkel om je hart geslagen. Toen je las, en Abimelech nam haar tot vrouw. Want, eerlijk is eerlijk jongens. Toen ik trouwde met mijn vrouw, en mijn vrouw met mij, zal het midden laten wie het initiatief nam. Toen hebben we best één nachtje gewacht. Maar daarna hebben we van elkaar genoten. Hebben we, zoals de schrift dat zo mooi zegt, hebben we ons in elkaar mogen verlustigen. Als er dus staat, Abimelech nam haar tot vrouw. Dus één nachtje wachten, maar het is eigenlijk, denk je jongens, oei, 9 maanden verder. Zou het dus kunnen zijn dat Sara hier zwanger was geworden. En niet van Isaac, maar van Abimelech de tweede. Dat. En daarom is Gods interventie en zeggen, je bent een kind des doods. En als je dan leest... dat Abimelech nog niet tot haar was genaderd, dan zakt je bloeddruk weer en slaat je hart weer een slag rustiger, dat je eigenlijk zegt, hè, gelukkig niet, Sara kon nog niet zwanger zijn. Waar Abraham sjoemelde met Gods belofte, heel concreet, niet maar ideeel, hè, in vrome woorden, maar heel concreet. Over een jaar zul jij vader zijn. Speelde Abraham daarmee uit angst voor eigen bestaan. Hield geen rekening met wat God hem zo intens en heel concreet en essentieel en wezenlijk beloofde. Sara kon nog niet zwanger zijn. Dat houdt dus in dat God zijn belofte ook aan Abraham nog steeds waar kan maken. dan de verdediging van Abimelech. Als u rustig dat hele verhaal van Genesis 20 leest. Als er één integer mens is in deze geschiedenis. Die met alle respect voor zijn medemens, ook met Abraham omgaat, is het Abimelech wel. Die ook integer, terwijl die, daar mogen we vanuit gaan, wel in een God geloofde, maar niet de Heere, de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, toch rekening houdt met die God, dan is het Abimelech wel. En die Abimelech gaat ook een niet scheldend, niet voeterend, gaat in alle eerlijkheid en integriteit het gesprek met de God van Abraham aan. En dan klinkt bijna iets door van wat je ook bij Abraham tegenkwam in Genesis 18. Hier, zult gij een rechtvaardig volk. Waarvan Abraham tegen God zegt, gij die rechtvaardig zijt. Zult gij onrechtvaardige dingen doen? Een rechtvaardig volk dat onschuldig is, zult gij dat straffen? Abimelech gaat heel integer dat gesprek met God aan. Niet alleen om zichzelf zijn eigen hachje te redden, maar vooral die mensen te beschermen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd, zijn volk. En in dat gesprek bewijst Abimelech zijn onschuld. Hoor even jongens, bidden is dus meer dan handen vouwen. Bidden is meer dan alleen met onze vader of vergankelijk leven kleef. Bidden is spreken, spreken met God die je niet overlaat aan je lot. Ik heb je wel eens gezegd. Onze eerste is bij de geboorte overleden. Leven is niet vanzelfsprekend. Als ik dus spreek, als dominee ook, over het dochtertje van Jairus, die op haar uiterste ligt, dan preek ik dus over een vent die met handen in zijn zakken staat. Zeker als een vrouw die al 12 jaar bloedvloeien heeft, menstrueert, geen half uurtje kan wachten om nog een half uurtje die 12 jaar toe te voegen. Omdat jouw dochtertje op haar uiterste ligt geen half uur meer heeft. En ze had het half uur ook niet. Zo zet het verhaal neer. Als dan achteraf een collega die achter in de kerk zat mij opbelt en die vraagt aan mij, zegt Pim, ben je overspannen? Ik kan de vraag wel vatten hoor. Ik moet altijd groot begrip hebben. En ik zeg, nee, maar hoezo? Hij zegt, zo kun je toch niet preken? Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, je moet toch preken en zijn als Job die zijn hand op zijn mond sloeg. Dat is een vroom. Dat is valse vroomheid. Als christen mensen slaan bij Job 1 al de hand op onze mond. Terwijl Job het pas in hoofdstuk 42 deed. Je moet niet vromer zijn dan Job. Je moet gesprek met God aangaan. En God kan heel wat lijden hoor. Als het een oprecht gesprek is. En Job werd dan ook in het gelijk gesteld. Boven die 3 dominees. Die zeiden, hé, Job, je moet je hand op je mond slaan. Abimelech gaat echt in gesprek met God. Het gaat om zijn leven. En hij bewijst zijn onschuld. Gij de rechtvaardige, zult gij een rechtvaardig volk straffen? En die overtuigt God ook van zijn onschuld. Geloof je dat in je gebed? Geloof je zo dat je in dat gesprek met God, is God zo levendig voor jou, dat jij hem zou kunnen overtuigen van jouw onschuld? Dat is bieden. Abimelech doet het. En die overtuigt God ook van zijn onschuld. Zo lees je vers 6. Daarom heb ik u ervan weerhouden tegen mij te zondigen. God wist het. Want hij heeft er zelf voor gezorgd dat Sarah niet zwanger werd. En daarom zegt God ook daar ook tegen hem, Abimelech, je hebt gelijk. 1 ding heb jij nog te doen, breng deze vrouw terug naar haar man. Zo niet dan. Dan blijft de dreiging van de dood voor gij en al de uwen. Al de uwen. Dat is ook het mooie van Abimelech. Abimelech gaat niet van ikke en de rest kan stikken. Dit mijn land. Nederlanders eerst. Nee, hij voelt verantwoordelijk voor. En hij overlegt ook met de uwe, met zijn dienaar. En wat je dan ook uit dat korte gesprek in vers 8 leest is dat ze rekening willen houden met God. Dat ze die God vrezen. En dat niet enkel angst, maar dat ze met recht rekening houden met. Wat ze eigenlijk in de schrift noemen, dat is vrezen des Heren. Rekening houden met. Goed, nu gaan we naar Abraham. Abraham, die wordt in vers 7 al profeet genoemd. God zegt tegen Abraham, je moet naar Abraham gaan. Abraham is een profeet en die moet voor jou bidden. Abraham een profeet? Als Jesaja, Jeremia, als Daniel, als Ezekiel? Nee. Er staat geen profetenwoord van Abraham opgeschreven in de schrift. Een profeet als Jesaja en consorten is het dus niet. Weet u wat voor een profeet hij was? Een profeet waaraan iedere buitenstaander aan hem kon zien. Jij hebt een speciale relatie met de Heere God. Jij hebt een levende band met de Heere, de God van Israël. Dat is in jou te zien. Daarin ben jij een profeet. Jij spreekt voor hem. Dat. Weet u, zeker na Pinksteren, met die uitkomst van de profetie van Joël, zijn wij allemaal, in die je echt wezenlijk in Jezus Christus gelooft, daaruit leeft, ben jij een profeet. Waarvan mensen zeggen, hé, maar jij gelooft toch, mag ik even met je praten? Of waar mensen tegen jou zeggen, hé, wil jij voor mij bidden? Ik geloof wel niet, maar wil jij voor mij bidden? Dat. Abimelech moet Abraham gaan, hij is profeet en hij moet voor Abimelech bidden. Zijn gebed is beslissend. En dan volgt het verwijt van Abimelech. Heel diep. Heel netjes gezegd. Maar daarom is als een zwaard gaat je door de ziel. Het verwijt van Abimelech. Gij hebt tegenover mij dingen gedaan die niet gedaan mochten worden. Weet je wat daar gezegd? Ik zal het twee keer zeggen. Abimelech zegt daar eigenlijk. Abraham, ik had gedacht dat jij geloofde. En ik mocht verwachten dat jij geloofde. Maar jouw geloof bleek ongeloof. Je hebt niet geloofd in die concrete woorden die God zelf tot jou sprak. Over een jaar bent jij vader. En omdat jij dat niet geloofde, heb je mij die een ongelovige bent, heb je aan het verderf aan de dood blootgesteld. Het ongeloof van de gelovigen kan die ongelovige, integere en onschuldige ongelovige tot verderf brengen. Mag ik het nog een keer zeggen? Want dat is wel hier wat hier gebeurt. Het ongeloof, de angst, de scheiterigheid voor het uitkomen van je geloof, het echt geloven in de woorden van de Heere God. Het ongeloof van de gelovigen brengt niet de ongelovigen tot Christus, maar brengt hem juist naar de hel. Mag je best goed in je oren knopen. Mag je best goed in je oren knopen. Dat is wat hier gebeurt. Als je dan denkt waar je omgaat. Abimelech dacht dat hij met de gelovigen omging. En Abraham ging alleen met zichzelf om. Als zo'n mede-Nederlander die bang was dat hij zijn rijkdom moest delen. Dat hij iets van zijn leven in moest leveren. Die dame op de PVV stemt. Dat hij bang is. En kiest voor Wilders in plaats van Jezus Christus. Dat. Hoe diep dat gaat. Dat blijkt wel als Abimelech dan vraagt. Hey, maar Abraham, waarom heb je het gedaan? Waarom heb je dat gedaan? Dan komt het mooie vers 11. Abraham zei, wellicht is er geen vrezen Gods in deze plaats. Je kiest gewoon de uitgang van de PVV, stem op mij, ook al geloof ik niet, maar het is in ieder geval onze cultuur, onze levenswijze is gewaarborgd. Is er nou echt vrezen Gods dan? Wordt er echt rekening gehouden met die levende God? Is het dat? Abraham dacht, wellicht is er geen vreze Gods in deze plaats. En daarvoor doe ik maar die dingen die Gods naam niet kunnen verdragen. Daarom doe ik die maar. Weet je wat het mooie is? Dat is echt het ontzettend mooie in deze geschiedenis. Abraham was bang dat er geen vreze God zou zijn in Gerar. En wat komt hij tegen? Een ongelovige die bij wie meer vreze Gods is dan in de gelovige Abraham zelf. Wil je alsjeblieft onthouden? Met al die christelijke angst in die toenemende geseculariseerde samenleving. Dat je denkt, oh, maar niemand zal het geloof met mij willen delen. Zal rekening houden, willen houden met mijn geloof. Durf te geloven dat God mensen in deze wereld zendt. En die zijn er. Meer dan wij tellen kunnen. Die wel rekening willen houden, die ons geloof niet delen, maar wel willen rekening houden met ons geloof. Ik ben niet altijd dominee geweest, godzijdank. Ik ben ook beroepsmilitair geweest. Vandaar soms mijn niet gebruikelijke kanseltaal die we er stevig in houden. Toen ik op de keuring kwam, voor het eerst uit het huis thuis. Je komt in zo'n grote kantine van 300-400 man. En je pakt zo'n pleet waar alles wat opgedumpt is en je gaat zitten. En iedereen valt gelijk aan. En jij valt ook gelijk aan. Ik ken zijn naam nog. Ik ken zijn naam nog. Jan Terwal. Ik zou niet meer weten of hij leeft en waar hij leeft. Maar hij zei tegen mij, Pimmetje, jij gelooft toch? En ik vouwde mijn handen. Zo went. In het kleine. Met die vreze des Heeres die jou dicht bij de Heere God houdt. Die kom je tegen. En zeg niet bij voorbaat, maar die zijn er niet meer, want ze zijn er wel. En je komt ze tegen op momenten dat je het eigenlijk niet zou verwachten. Maar durf het te geloven. En wat zie je dan? Juist die Abraham Merlech. Die zegt dan zelfs tegen Abraham, Abraham, waar ben je bang voor? Kom in mijn koninkrijk, zoek een plek. Het hele land der belofte wordt als het ware opengesteld. Zoek een plek. En ga er wonen. En voel je veilig, voel je vrij, bijna als een eigendom. En dan moet Abraham bidden. Bidden voor Abimelech. Een vrome christen zou zich er gelijk van afmaken. Zeggen, Heere God, u heeft gezegd dat voor Abimelech moet bidden. Ik bid voor hem, wilt u hem zijn leven sparen? Denkt u echt dat Abraham zo gebeden zou hebben? Denk je dat echt? Als je Abimelech in de ogen had gekeken? Het kan niet anders. Het staat er niet. Het is inlegkunde. Ik weet het. Maar ik kan me niet anders voorstellen dat Abraham toen zijn handen vouwde. Dat eerste wat hij zei van, Heere God, ik ben een oem. Wat ben ik een ongelovige? Wat ben ik een vent waar u niet op vertrouwen kunt, niet op bouwen kunt? Wat ben ik voor een vent dat een ander door mij zijn leven had kunnen verliezen? Wilt u het alstublieft mij vergeven? Ik denk niet anders dan dat eerste gebed, die eerste regels, niet anders konden zijn dan dat Abraham ook voor God. Niet meer om zichzelf te verdedigen, maar van die overweldigende integriteit en genade die in Abimelech was tegengekomen. Ze zei, Heere God, wilt u mij alstublieft vergeven? Wilt u mijn ongeloof vergeven? Want het was niet waar, het is ook niet nodig. En dat Abraham daarna God dankte. God dankte niet van op de wijze van Abimelech. Hey, waar je omgaat, word je mee besmet. Hoe een christen omgaan, weet u wel? Heb ik ook in mijn diensttijd geleerd. Het is best goed om, of de diensttijd een stukje heidenom is, dat durf ik niet te zeggen. Maar er zit wel allerlei volk. En heb ik ook voor de eerst gehoord, als een christen jou een hand geeft, moet je daarna altijd kijken of je vingers teruggekregen hebt. En het is waar. Ik zal geen verhalen vertellen, want we wonen niet te dicht bij Gorinchem. Maar het is waar. Je wordt soms door je eigen geloofsgenoten belazerd. Maar nou ook het andere. Dat Abraham God dankte. Hé, hey, God, dank u wel dat ik met Abimelech om mocht gaan. En zo het leven ook met u en voor uw aangezicht mocht leren. En daarna pas gebed ten goede. Vanuit zijn eigen dankbaarheid. Dat hij echt kon zeggen, Heere God, ik heb verkeerd gedaan. Abimelech is het waard. Meer dan waard. Om in leven te blijven. En alsjeblieft, doe u zichzelf verder aan hem kennen. En ook aan mij. De uitdaging van de PVV. Onze ongelovige angst. Ons ongeloof. Dat God niet voor zijn eigen koninkrijk op kan komen. Ons ongeloof dat ons leven in tijd en eeuwigheid geborgen is bij Jezus Christus, bij God de Vader. Ons ongeloof dat Jezus Christus alleen voor mij gekomen is en niet voor die Marokkaan en die Turk en weet ik veel wat. Al zo lief had God de wereld. Ook jou. Ook mij. Weet je, ik ken een vreemdeling. Ik ken een vreemdeling die op reis ging. En die vroeg zich af, zal ik geloof vinden? Stel je nou voor dat dit kind van Abraham die vraag stelde, zal ik geloof vinden? Zoveel leek op zijn vader Abraham, dat hij dacht, ah nee, dat zou ik niet vinden. Dat hadden u, jij en ik hier niet gezeten. Dat hadden u, jij en ik niet dat positieve geloofsgevoel gehad. Van hé, in tijd en eeuwigheid, in leven en sterven, ben ik eigendom van Jezus Christus. Wie doet me wat? Had het niet gehad. Weet u wat de uitdaging is van de PVV? Ik zal het u zeggen. Of die met me eens te zijn. Ik zal het u wel zeggen. Weet u wat de uitdaging is van de PVV? Dat we onze kleinburgerlijke christelijke angst overwinnen. Dat we niet in de slachtofferrol gaan zitten van wij christen gaan een minderheid vormen. We zijn het al eeuwen. En we zijn er tot een eeuwigheid, totdat Gods koninkrijk zal komen. Dan zijn we de meerderheid. Het enige wat u en jij, ik, waartoe de PVV ons uitdaagt. Is durf te geloven met elke vezel in je ziel. Met alle kracht die in je is. Met alle liefde. Durf te geloven. Dat Jezus Christus ook voor jou gekomen is. En voor je medemens. En voor je medemens. Dichtbij en ver weg. Dan hoeft er niet bang voor te zijn. Dan kun je toch alleen maar in verheugen. Daar hebben we voor te gaan. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Ga je om met angsthazige kerkmensen als jij zelf? Of durft u, jij en ik om te gaan met die ene vreemdeling op deze aarde die zich echt afvroeg, zal ik geloof vinden? Hoe zal ik ontvangen worden? En die zei, dat wil ik meemaken. Ik wil meemaken of ik geloof vind op deze aarde. En die dat vraagt aan u en aan jou en aan mij. Dat is de uitdaging aan het 2010. God zegen erbij. Amen. God danken en bidden? We hebben dit mooie gezang gezongen, Heere God. Waarin inhoud en toon overeenstemden. Met de stilheid van ons hart. De ingetogenheid van ons leven. O mijn God, u vergeeft ons. U heeft mij lief. We hadden natuurlijk ook kunnen zingen: als je noodgezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten. God verlaat je niet. Maar dat is meer een preek tegen onszelf geweest. Maar het is wel waar. Heer onze God, besef het met elkaar. Dat de angst om ons leven te verliezen, niet alleen in de dood, maar gewoon ook echt onze levensstijl, onze levensruimte, en onze rijkdom, en onze cultuur en onze welvaart, dat die ons vaak regeert. Dat daarvoor mensen, misschien wij zelf ook wel gekozen hebben, hé, maar ik wil wel mijn hypotheekrente aftrek houden. En daar maar iets minder op ontwikkelingssamenwerking, want die negers gaan toch wel. O God, hoe krijgen we het over onze lippen? Hoe zouden we het hardop durven zeggen? Niet tegenover u. Want dan zouden we ons aankijken zoals Jezus Christus Petrus aankeek. En zou het ons dan gegeven moeten zijn dat tranen onze ogen kwamen en we weenden. O mijn God, wat zijn we ver van het leven afgedwaald. Dank dat u in huis mocht zijn. Dank dat u dan verrassende verhalen aan ons vertelt. Dank dat we dan ook mogen weten dat de vader van alle gelovigen, Abraham, en een held was, maar ook een lafaard. En dat wij zijn kinderen geen haar beter zijn. Heere God, dat u ons daarin ook het leven leert. Dat we ook daarin mogen weten, maar u treedt voor ons in. En u wilt ons leven leiden. En u wilt dan verrassenderwijs mensen op ons pad stellen, elke keer weer, waarvan je eigenlijk zegt, hij zegt dat hij niet gelooft, maar eigenlijk gelooft hij beter dan ik. Heere God, in deze tijd, in onze cultuur, waarin we onze wonden likken, omdat al wat de kerk en de christelijke cultuur heeft opgebouwd, onder schot ligt. Vrijheid van onderwijs, vrijheid zelfs van eigen inrichting, ook van partij, van school, soms en wellicht wel ook van kerkgenootschap. Heere God, gun het ons niet dat we ons slachtoffer voelen. Wij willen ons vervullen met uw geest. Ik heb me voorgenomen niets anders te weten dan Jezus Christus. En die gekruisigd. Gestorven en opgestaan. Dat. Wil dat door onze aderen laten stromen. Wil zo onze rug hechten, rechten. Wil zo ons hart vast doen zijn. Onze geest. Geef dat we ons bekeren mogen tot u. Geef dat we ons aan u mogen overgeven. Dat uw geest en al zijn kracht echt in ons mag wonen. En dat wij, ja, een medemens zijn. Onze medemens. Hoe dan ook. We danken u dat ons zo medemens ook op het pad geeft. Om ons bij u te houden. Heer, geef ons daarvoor die eigen bril. Om ons gezicht te scherpen. Om het echt te zien. Doe ons niet geloven in democratie, maar doe ons geloven in u. Met een woord voor deze wereld. En met het dubbele paspoort. Waar het ene in kunt leven, wat het andere wil behouden. Paspoort voor de Koninkrijk der Hemelen. Heer, geef ons dat we zo lijken op u, Heer Jezus Christus. dat ook mensen tot ons zeggen, hey, dat is een profeet, dat is iemand die een bijzonder lijntje heeft met God, als twee druppels water. Dat is de enige kans om te overwinnen. U weet dat, en wij weten dat. In deze uw kracht. Daarvoor danken we u. Daarvoor komt u de lof toe en daar bidden we ook om. Daar bidden we ook om voor hen die gij over ons gesteld hebt en zult stellen. We zouden het graag willen zingen en belijden bij de gratie Gods. We danken u voor onze koningin Beatrix, die toen zij de kroon aanvaarde, die niets ambieerde, maar wel zei, ik kan het doen en ik zal het doen. Met dit lied op mijn lippen. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. We zouden het willen. Dat onze overheid dat ook zou doen. En doet. We kunnen u er alleen om bidden. In de overtuiging dat gij zijt de koning der koningen. Hoor zo al ons bidden. Neem onze dank aan. En zie ons aan in Christus Jezus, uw Zoon, onze Heer. En vervul ons met zijn geest. Amen. Wanneer u het gelegen om uw gaven te geven, geeft u met mildheid. Daarna beleid ons geloof door het zingen van psalm 37, het zesde vers. Dan beleid ons geloof en beamen dat met het twaalfde vers van dezelfde psalm. staan we voor ons geloof. En in ieder van u spreekt met mij, met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de machtige, de schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Geboren, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, is gestorven, die is begraven, die is neergedaald in het rijk van de dood. Maar die op de derde dag is opgestaan uit de dood, is opgevaren naar de hemel en nu zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van zonden. Ik geloof de opstanding van het lichaam en een leven tot een eeuwigheid. Gaven hier deze wereld in, neem uw plek in deze wereld, weet u dan gedragen door de zegen van onze God om die ook uit te dragen. De Heer zegent u en hij behoedt jou. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij jou genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en hij geeft je de vrede die alle verstand te boven gaat. Amen.